Het eerste gedeelte van nummer 17, waar staat... Toen sprak de Heer tot Mozes, zeggende... Spreek tot de kinderen Israëls en neem voor hen, voor elk vaderlijk huis, een staf van al hun oversten naar het huis hunner vaderen, 12 staven. Eens iegelijke naam zult gij schrijven op zijn staf. Doch Aarons naam zult gij schrijven op de staf van Levi, want één staf zal er zijn voor het hoofd van het huis hunner vaderen. En gij zult ze wegleggen in de tent der samenkomst voor de getuigenis, waarin ik met jullie de samenkomen zal. En het zal geschieden dat de staf des mans, welke ik zal verkoren hebben, zal bloeien. En ik zal stillen de murmureringen van de kinderen Israëls tegen mij, welke zij tegen u lieden murmureerden. Mozes dan sprak tot de kinderen Israëls en al hun oversten gaven aan hem een staf, voor elke overste een staf, naar het huis hunner vaderen, 12 staven. Aarons staf was ook onder hun staven. En Mozes legde deze staven weg voor het aangezicht des Heer in de tent der getuigenis. Het geschiedde nu des anderen daags dat Mozes in de tent der getuigenis inging en ziet, Aarons staf voor het huis van Levi bloeide, want hij bracht bloeisel voort en bloesemde bloesem en droeg amandelen. Toen bracht Mozes al deze staven uit van voor het aangezicht des Heren tot al de kinderen Israëls en zij zagen het en namen elk zijn staf. Toen zeide de Heer tot Mozes, breng de staf van Aaron weder voor de getuigenis in bewaring, tot een teken voor de wederspannige kinderen. Alzo zult gij een einde maken van hun murmureringen tegen mij, dat zij niet sterven. En Mozes deed het gelijk als de Heer hem geboden had, alzo deed hij. Toen spraken de kinderen Israëls tot Mozes, zeggende, zie, wij geven de geest, wij vergaan, wij allen vergaan. Al wie enigszins nader tot de tabernakel des Heren zal sterven. Zullen wij dan de geestgevende verdaan worden? Tot zover. En het is dan, ik zou bijna zeggen, het bekende teken, een eenvoudig teken mag ik wel zeggen ook, van de staf van Aaron, diezelfde staf die in de voorgaande geschiedenis al eens een belangrijke rol gespeeld had. Geschiedenis van die staf van Aaron die ineens weer tot leven kwam, want zo heet dat natuurlijk. Deze staf zal inderdaad, als het, het hoeft niet per se, maar het zal in ieder geval een tak geweest zijn, maar waarschijnlijk van een amandelboom, hoewel dat helemaal niet noodzakelijk is natuurlijk. Maar het zal in ieder geval oorspronkelijk een stuk hout, dat na lange tijd kennelijk weer tot leven komt. En wat beeldt het nou anders uit dan gewoon opstanding uit de dood? Dat beeldt het niet alleen uit, dat is het ook gewoon. Het is het weer tot leven komen van een stuk hout waaruit het leven waarschijnlijk al jaren tevoren geweken was. Dit wonder gebeurt ook niet zomaar. Het is naar aanleiding van nogal wat zaken die in de voorgaande hoofdstukken besproken worden. En bovendien geeft het zelfs nog een toelichting op een of andere wijze op het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 18. Maar misschien hebben we het daar nog over. In elk geval sluit het rechtstreeks aan bij, laten we zeggen, in ieder geval bij het voorgaande hoofdstuk, namelijk hoofdstuk 16, waarin sprake was van een opstand tegen Mozes en Aaron. Dat was trouwens ook niet de enige keer dat dat gebeurde. Maar daarbij werd natuurlijk de vraag gesteld, bijna als vanouds, de vraag of niet er misschien anderen waren in Israël die beter geschikt waren om het volk te leiden dan eventueel Mozes of Aaron. Dergelijke discussie was al vele malen geweest. En dat dat ook steeds in de Bijbel staat, dat is natuurlijk omdat een dergelijke opstand in feite op verschillende manieren trouwens een opstand is rechtstreeks tegen God. In de eerste plaats rechtstreeks omdat God zelf Mozes zowel als Aaron had aangesteld als wat ik altijd voor het gemak maar noem, respectievelijk de koning en de priester, de hoge priester dus van Israël. En aan de andere kant was het opstand tegen God, omdat Mozes zowel als Aaron natuurlijk een type zijn van de Heer Jezus Christus, van de beloofde Messias. Dat betekent dan ook dat als er oneenigheid bestaat over of Mozes of Aaron wel de juiste figuur is om leiding te geven aan het volk, dan is dat typologisch gezien in elk geval een opstand tegen de Heer Jezus Christus zelf. Vandaar dat God zelf het dan ook inderdaad hoog opneemt wanneer dit gebeurt. Niet alleen bij deze geschiedenis trouwens, maar het gebeurt nog een paar keer op andere wijze overigens. Hoe dan ook, in hoofdstuk 16 was er een opstand. De opstandelingen komen om, daar komt een oordeel in elk geval over, maar daarna wordt opnieuw vastgesteld dat inderdaad Aaron degene is die door God werd uitverkoren om hogepriester van Israël te zijn. En daar wordt ook niks aan veranderd. Alle opstand van het volk heeft wat dat betreft in ieder geval geen uitwerking. Ik mag het natuurlijk niet hardop zeggen, maar soms denk ik wel eens, misschien hebben ze wel een bidstond gehouden of God niet alsjeblieft een andere hogepriester wilde geven of zo. Maar als dat al zo, hè, dat ik zou toch kunnen. Maar als dat al zo gebeurd zou zijn, dan is dat gebed in ieder geval niet verhoord. God stelt zijn verlosser, zijn zoon aan, moet ik eigenlijk zeggen. En daar valt niet over te discussiëren, daar valt ook niet over te bidden of wat dan ook. Je kunt het, zoals de Engelsen zeggen, take it or leave it. Hè? Je kunt het aannemen of je kunt het verwerpen, maar andere keuze hebben wij niet. De prediking van het evangelie is overigens natuurlijk niets anders dan de prediking dat God zijn koning en hoge priester aangesteld heeft. En we nodigen daarbij de mens uit om te komen tot een keuze voor die koning en voor die hoge priester, vanzelfsprekend. Andere mogelijkheden zijn er nu eenmaal niet. De mens moet zich nu eenmaal aanpassen aan wat God tot stand gebracht heeft. En persoonlijk kan ik ook slecht inzien waarom een mens een andere keuze zou maken dan God zelf. Ik heb er persoonlijk nooit de minste moeite mee gehad in ieder geval. Maar goed, dat even terzijde. In elk geval is het zo dat Aaron al eerder was aangesteld, gelijk eigenlijk al met de roeping van Mozes, want toen Mozes geroepen werd, toen deed Mozes zelf een beetje moeilijk, laat ik het dan eenvoudig zeggen, zonder dan diep op de geschiedenis in te gaan, maar tot Mozes werd dan ook meteen gezegd dat zijn broer Aaron met hem mee zou gaan en bovendien ook namens hem steeds zou spreken. Het is trouwens interessant om te zien hoe steeds Mozes het woord voert, ook bij de farao, ter gelegenheid van de uitocht uit Egypte, terwijl wij allen geacht worden te weten dat niet Mozes zijn mond opendeed, maar Aaron. En het blijkt zelfs nog dat bij gelegenheid, dat is niet deze trouwens, maar dat bij gelegenheid tot Mozes gezegd wordt dat hij zijn staf moet nemen, dat hij de staf moet nemen, en dan blijkt dat hij niet zijn eigen staf neemt, maar ook inderdaad de staf van Aaron. Kan trouwens niet zo erg veel missen. Omdat in deze geschiedenis al blijkt dat de staf van Aaron feitelijk de staf is van de stam van Levi. En daar maakt Mozes nou eenmaal deel van uit. Zo zit dat. Mozes is net als Aaron natuurlijk uit de stam van Levi. En als, als Mozes dus de staf moet nemen die hoort bij de stam waar hij deel van uitmaakt, dan krijgt hij automatisch de staf van Aaron in de handen. Dat gebeurt ook bij gelegenheid. Maar daar hebben we het nu nog niet over. Ik begin maar een beetje vooraan in het schriftgedeelte. Er staat gewoon: toesprak de Heer tot Mozes zeggende, spreek tot de kinderen Israëls en neem van hen voor elk vaderlijk huis een staf van allen overste naar het huis hunner vaderen. Er staat er zeer uitgebreid. En het staat er zelfs nog uitgebreider, want er staat achter 12 staven. Dat alleen al zou voldoende geweest moeten zijn om te weten dat hier de staf genomen wordt van elk van de stammen van Israël. In dit geval een 12 stammen, want verder wordt er nu ook niet geteld. Wat erachter steekt is in de eerste plaats natuurlijk, hoewel het er niet zo meteen bij staat, maar wat erachter steekt is dat deze staf inderdaad een officieel instrument is. Dat wil zeggen, het is niet meer zo'n stok waarmee men wat rondwandelt. Het schijnt inderdaad, dat blijkt in ieder geval ook uit dit vers, het blijkt inderdaad zo te zijn dat elke stam zijn eigen staf had en kennelijk wordt die staf ook doorgegeven steeds naar de volgende generatie. Dat wil zeggen, wordt doorgegeven naar de eerstgeborene, naar het hoofd van de familie. En degene die de staf heeft, is dus automatisch ook het hoofd van de stam. Dat gebruik zelf, dat blijkt onder andere hieruit, mag ik wel zeggen. Maar het is een gebruik wat onder vele volkeren in zwang is en zelfs in de sport nog. Hè? Bij een estafetteloop geeft men immers ook gewoon een stokje door. Hè? Maar dat is precies hetzelfde. Dus eigenlijk is dat gewoon heel oude symboliek, waarbij de drager zijn functie ontvangt door het ontvangen van het stokje, bij de estafette dan, maar bij het ontvangen van de staf als officieel attribuut van zijn waardigheid. En ik hoef maar te wijzen op Sinterklaas natuurlijk, en dan begrijpt u allemaal waar ik het over heb. Zo'n man is helemaal nergens zonder zijn staf. Wat hij ermee moet, weet ik niet, maar jij kunt hem in ieder geval aan herkennen, hè? Om maar eens een voorbeeld te nemen. Bovendien, We kennen nog een andere vorm van een staf, dat noemen wij dan gewoon een scepter, maar dat is heus volstrekt hetzelfde. Ook in de Bijbel zijn overigens verschillende woorden voor stok, staf, stam, scepter, maar het zijn allemaal woorden die synoniem zijn, omdat ze allemaal veronderstellen een tak van een boom. Daar komt het eigenlijk op neer. Een lood dus die uit de stam tevoorschijn is gekomen. En ook dat drukt al uit wat het feitelijk is. Namelijk, het is een beeld van leven en in het bijzonder een beeld van leven wat overgedragen wordt en wat doorgegeven wordt. De functie van de drager van de staf wordt overgedragen aan de volgende generatie door het overdragen van de staf zelf. Dat is makkelijk genoeg. En bij koningschap draagt men gewoon dus de scepter en de rijksappel over of dat soort dingen meer. En bij de burgemeester krijgt hij een halsband om, een halsketting. Nou ja, in ieder geval zoiets, hè, dat is het eigenlijk. En dat is waar het hier om gaat. En het blijkt dan ook dat er voor al die 12 stammen van Israël een staf aanwezig is. En als je het letterlijk mag nemen, en ik zou niet weten waarom niet, dan is het zelfs zo dat de staf die Aaron gebruikt, dat die afkomstig is van Levi zelf, want eigenlijk staat het erbij. Er staat namelijk in vers 3, er staat, doch Aarons naam zult gij schrijven op de staf van Levi. Want één staf zal er zijn voor het hoofd van het huis van hun vaderen. Er staat niet de staf van de stam van Levi, maar er staat gewoon de staf van Levi. En ik maak daar gewoon uit op dat de staf geacht wordt afkomstig te zijn van Levi zelf. En die is via de generaties overgedragen steeds naar de eerstgeborene. En is zo terechtgekomen bij Aaron. Dat is eigenlijk het verhaal. En daarmee is de betekenis van de staf uitdrukkelijk genoeg verklaard. Het spreekt immers over het overgaan van bepaalde functies aan de eerstgeborene. En daarmee spreekt de staf zelf al over wedergeboorte, over levenskracht enzovoorts. We hebben dat trouwens al eerder besproken naar aanleiding van de plagen in Egypte. Want het blijkt dat daar bij het optreden van Mozes en Aaron ook in Egypte, en het blijkt dat daar ook al tekenen gedaan werden met behulp van deze staf. En ik heb toen uitgelegd ook al dat de staf gewoon een uitbeelding is van opstanding, van nieuw leven. En dat wordt hier natuurlijk nog eens een keer extra bevestigd. Want dat dan die staf uiteindelijk gaat bloeien, nou ja, en dus nieuw leven voortbrengt, dat is eigenlijk iets wat je zou moeten verwachten. Al die 12 staven beelden precies datzelfde uit, daar zijn ze voor. Maar die ene, namelijk die van de stam van Levi, die beelden het niet alleen uit, die bracht het ook in de praktijk. Dat wil zeggen, die stond ook zelf werkelijk op uit de dood en begon weer te bloeien. Dat is heel wat meer dan alleen maar typologie. Het gebeurde dus ook inderdaad letterlijk. Goed, nou terug naar vers 2. Een staf dus voor elk vaderlijk huis, en dat betekent gewoon voor elke stam van Israël. Daarom worden ze ook netjes geteld, 12 staven, dan weten we dat zeker. En er moest bovendien op iedere staf de naam geschreven worden. Dan konden ze niet door elkaar raken, denk ik altijd maar. Hoewel het natuurlijk ook betekent dat de identiteit van de identiteit is een moeilijk woord voor een naam, hè? Dat de identiteit van de stam ook inderdaad geschreven werd op en dus overgedragen werd op de staf. De staf werd dus de stam te zijn en droeg dan ook daadwerkelijk die naam. Alleen op de staf van Levi zou niet de naam van Levi geschreven worden. Dat is wat vers 3 zegt. Maar er zou opgeschreven worden de naam van Aaron. In de praktijk maakt het natuurlijk niet zoveel verschil. Want het blijkt gewoon dezelfde staf te zijn. Hier in vers 3 staat, Aarons naam zult gij schrijven op de staf van Levi. Dan zou je nog kunnen denken dat de staf waar het hier over gaat een andere is dan de staf die Aaron gebruikte in de tijd bij de uittocht uit Egypte. Die staf die in de tijd in een draak, want dan staat er, veranderde enzovoorts. Maar dat mag je niet denken, omdat vervolgens in vers 8 gezegd wordt, en ziet Aarons staf voor het huis van Levi bloeide. En in vers 6 werd gezegd, Aarons staf was ook onder hun staven. Dat is dus niet alleen maar de staf van Levi waar de naam van Aaron op staat, maar het was inderdaad de staf van Aaron die al van Levi afkomstig is. Er is dus niks nieuws mee aan de hand, niet een nieuwe staf. Het is een staf die we al kennen, die een hele geschiedenis achter de rug heeft. maar die hier opnieuw een rol speelt als de naam van Aaron er in het bijzonder opgeschreven wordt. En vervolgens als die staf er ook nog gaat bloeien. Hoe dan ook, vers 3 zegt, aan Aarons naam zult gij schrijven op de staf van Levi, want een staf zal er zijn voor het hoofd van het huis hunner vaderen. Ik moet eigenlijk zeggen, één staf zal er zijn voor het hoofd van het huis hunner vaderen. Want het punt is natuurlijk dat hier de vraag was of Aaron wel de juiste priester was. Dan zou er toch minstens een staf van Aaron in moeten liggen. En dat klopt dus, dat werd het dus ook. Want de stam van Levi staat natuurlijk voor Aaron. En andersom, de staf van Aaron staat uiteraard voor Levi. Er is niks moeilijks aan. En dan, vers 4. En gij zult ze wegleggen in de tent der samenkomst voor de getuigenis. Dat heeft misschien toelichting nodig. De tent der samenkomst is gewoon de tabernakel. En de getuigenis is gewoon de Ark des Verbonds. Het zijn bekende Bijbelse uitdrukkingen. Je moet ze gewoon kennen. Het zijn gewoon de synoniemen. Er is niks bijzonders aan. Die termen worden overal gebruikt in de Bijbel, zal ik maar zeggen. Niet alleen maar hier. Dus de tent der samenkomst, wel de tabernakel, het begrip tabernakel en tent is immers hetzelfde. Maar het heet der samenkomst, omdat inderdaad Israël gelegerd was rondom de tabernakel. Die fungeerde als tempel, hè. Dat wil zeggen, het volk kwam rondom de tabernakel samen. Dat betekent gewoon, het was rondom de tabernakel gelegerd. Zelfs volgens voorschrift, de stammen waren netjes in 4 groepen van 3 verdeeld. En de priesters weer in een paar groepen enzovoorts. De opstelling van, het leger, van de legerplaats was allemaal volgens voorschrift. Men kwam daar samen en bovendien is het natuurlijk zo dat de eenheid van al dat volk en dus het samen zijn van al dat volk bepaald werd door die ene heer die woonde in die ene tabernakel in het midden, en dat is ook maar één, in het midden van het volk Israël. Daar gaat het om, zodat men in midden één opzicht inderdaad daar samen kwam. En dan heb ik het nog niet eens over. Alle officiële diensten die gepleegd zou moeten worden, gebeurde allemaal daar, vanzelfsprekend. Dus in de tent der samenkomst, en dan staat er voor de getuigenis. De getuigenis is in de praktijk de aanduiding van de Ark des Verbonds, hoewel het meer letterlijk de aanduiding is voor wat er in de Ark des Verbonds zich bevond. Maar goed, dat was er één keer ingelegd en kwam er ook nooit meer uit. Dus in de praktijk maakt het verder geen verschil. De getuigenis is namelijk dat wat God getuigt heeft. Eigenaardig is bovendien dat het zo heet, de getuigenis, want God had gesproken en wij zijn geneigd te zeggen, God had gesproken en dat was dan de wet en dat was dan gegrift in stenen tafelen en de stenen tafelen, die twee weet u wel, die werden bewaard in de Ark des Verbonds, want dat is het verhaal. En voor de goede orde zeg ik er nog maar even bij, er was ook niks anders in de Ark des Verbonds dan de twee stenen tafelen. Daar is wat misverstand over, ten onrechte. Maar de twee stenen tafel, die kist dus, want dat was de Ark des Verbonds, die kist was immers gewoon de kist waarin de stenen tafelen bewaard werden. En als men dus naderde voor de getuigenis, of als er iets gelegd werd voor de getuigenis, er werden gelegd voor de stenen tafelen, daar komt het op neer, en, maar die bevonden zich in de Ark des Verbonds, dus werden deze staven hier gelegd voor de Ark des Verbonds. Waarna de volgende vraag is, ging Mozes dan in het Heilige der Heiligen, want die moest die staven daar naar binnen brengen en voor de getuigenis leggen. En dan is mijn antwoord, ik denk het niet, maar eerlijk gezegd, het staat er niet precies bij. Maar ik denk het niet, want het hoeft helemaal niet. Want bij nader inzien blijkt het reukofferaltaar ook geplaatst te zijn voor de getuigenis, voor de Ark des Verbonds. En dat levert helemaal geen probleem op. Het reukofferaltaar stond in het heilige en niet in het heilige der heiligen, zodat er altijd nog een voorhang hing. Hoe zeg ik dat? Een voorhang? Ja, er hing een voorhang. Ja. Zodat er altijd nog een voorhang hing tussen het reukofferaltaar en de Ark des Verbonds, maar neem niet weg dat het reukofferaltaar stond voor de Ark des Verbonds. Zie het morgen te verschenen nieuwe nummer van onze circulaire. Daar staat het in, als ik het goed heb. Maar dat dus even terzijde. Het kan dus best dat deze dingen gebracht, dat deze staven gebracht werden in het heilige, want in principe is het eigenlijk zo dat alles wat in het heilige zich bevindt voor de Ark des Verbonds, vanzelfsprekend. Dus lijkt me duidelijk. Maar het gaat om de Ark des Verbonds. En dan staat er ook, gij zult ze wegleggen in de tent der samenkomst voor de getuigenis, waarheen ik met u lieden samenkomen zal. Het punt is dat de Heer ook inderdaad aan Israël verschijnt en tot Israël spreekt officieel vanaf de Ark des Verbonds en helemaal, om het precies te zeggen, helemaal officieel vanaf het verzoendeksel te midden van de cherubim die zich daarop bevinden. Kortom, de plaats van het getuigenis is de plaats waar de Heer tot het volk zou spreken. En daarom werd zijn woord ook inderdaad op diezelfde plaats bewaard. Het een is een beeld van het ander. Het is trouwens ook de plaats van waaraf de wolkenlom omhoog rees, om het zo te zeggen. Daar stond ook de wolkenlom en daar stond ook de vuurkolom op het verzoendeksel, te midden van de cherubim. En in de praktijk dus boven het woord wat God gesproken had, boven de getuigenis, enzovoorts. Waar nog bij komt dat natuurlijk dat hele geheel in de eerste plaats de uitdrukking is van heel het oude verbond. Trouwens ook van het nieuwe, maar dat is weer een ander verhaal. Maar in elk geval van het verbond wat God met Israël gesloten had. Dat is de plaats waar God zou spreken. Alleen, God spreekt nou eenmaal op velerlei wijzen. En een van de wijzen waarop hij gesproken heeft was door te schrijven in stenen tafelen. En de andere manier om wat te zeggen deed hij door deze staf van Aaron te laten bloeien. Zo is dat nou. Dat lijkt me welsprekend genoeg overigens. En ik refereerde dus even, voor de eerste keer vanavond pas, aan Hebreeën. Dus hè, aan Hebreeën 1 vers 1. God heeft eertijds veelmaal en er op velerlei wijze tot de Vader gesproken. En dit is een van de manieren waarop God dat dan doet. Nou, er staat dan in vers 5. Het zal geschieden dat de staf des mans, welke ik zal verkoren hebben, zal bloeien. Het wonder wordt dus van tevoren aangekondigd. Helemaal geen verrassing. De staf van de man, welke ik zal verkoren hebben, zal bloeien. En ik zal stillen de murmureringen, de protesten in de praktijk dus, hè, de murmureringen van de kinderen Israëls tegen mij, welke ze tegen u lieden murmureerden. Want het punt is dat wanneer men murmureert tegen Mozes of Aaron, dan murmureert men inderdaad tegen de Heer zelf. En daarom is het de Heer zelf die altijd namens Mozes en Aaron dit soort zaken weer oplost. Dat doe je hier dan ook. En dan staat er in vers 6, Mozes dan sprak tot de kinderen Israëls en al hun oversten gaven aan hem een staf. De oversten zijn dus hier gewoon de hoofden van de diverse stammen van Israël. Wie het waren weet ik ook niet, er staat er ook niet bij. Maar het gaat om de oudsten, de eerstgeborenen uit de diverse stammen van Israël. En Aaron is dan de eerstgeborene natuurlijk uit de stam van Levi. Goed. Al hun oversten gaven aan hem een staf, voor elke overste een staf, naar het huis hunner vaderen, 12 staven. En er staat erbij, Aaron's staf was ook onder hun staven, hè, want hij was namelijk inderdaad een van die 12. Het aardige is daarbij dat deze verkiezing van Aaron, die hier dan naar voren gebracht wordt, niet alleen maar de verkiezing is van Aaron, maar in brede verband de verkiezing van deze hele stam van Levi, waarover dan ook hoofdstuk 18 vervolgens uitgebreid spreekt. Het is niet alleen maar Aaron, het is Levi en daarmee de hele stam. Goed, vers 7. En Mozes legde deze staven weg voor het aangezicht des Heren in de tent der getuigenis. Leuk, hè? Eerst was de tent der samenkomst en daarin stond de getuigenis, daarin was de getuigenis en nu heet de tent ineens de tent der getuigenis. Dat kan ook, namelijk tent is weer tabernakel en de getuigenis is gewoon weer de Ark des Verbonds met daarin twee stenen tafelen. Mozes legde deze staven weg. Officieel mocht hij niet in het heilige der heiligen verschijnen, zoals ik al zei, dus we mogen aannemen dat hij gewoon zich gelegd heeft in het heilige. En dan vers 8, het geschiedde nu des anderen daags dat Mozes in de tent der getuigenis inging en ziet Aaron's staf voor het huis van Levi, het wordt weer bevestigd, hè? Aaron's staf voor het huis van Levi bloeide, want hij bracht bloeisel voort en bloesemde bloesem en droeg amandelen. Toen bracht Mozes al deze staven uit van voor het aangezicht des Heren tot al de kinderen Israëls en zij zagen het en namen elk zijn staf. En daarmee is het hele geschil inderdaad beslecht. Het aardige is dat er van die staf staat, hij bracht bloeisel voort en bloesemde bloesem en droeg amandelen. Dat laatste, er zijn dus drie dingen die er staan. Hè? Hij bracht bloeisel voort, hij bloesemde bloesem en droeg amandelen. Het laatste, dat is het makkelijkste. Amandelen wil zeggen, dat zijn amandelnoten natuurlijk, die daar aan die tak dan ineens groeiden. Hij bloesemde bloesem. Een stapje verder terug. Moet ook duidelijk zijn, dat zijn de bloemen. De amandelbloesem is dat dus. Dat is de beroemde witte amandelbloesem die ook aan deze tak zat. Normaal gesproken komt dat tegelijkertijd niet eens voor. Omdat de bloei van de bomen nou eenmaal aan de tijd, aan het seizoen onderhevig is. En in het algemeen is het zo, alle bloemen komen tegelijkertijd en daarna wordt vanuit de bloem wordt inderdaad de vrucht ontwikkeld, zodat als er een keer amandelen aanhangen, dan zijn er heus al lang geen bloemen meer. Ik bedoel, het is of bloesem of amandelen, maar niet allebei tegelijk, maar hier is het wel allebei tegelijk. En wat er daar nog voor stond, was hij bracht bloeisel voort. En dat is in de vertaling een beetje een misverstand, want waar het om gaat is dat hij uitbotte. Dat heeft men vertaald met hij bracht bloeisel voort, maar er staat hij botte uit en dat betekent dat er knoppen aan zaten. Dus er staat bloeisel, maar dat wil niet zeggen dat hij bloeide, het wil zeggen dat hij knoppen had. En dat is ook wel weer eigenaardig, want een boom staat in de knop, oké, maar daarna komen bladeren dan wel de bloemen eraan. Maar dat is later en nog later pas de amandelen, zodat drie fasen uit de normale bloeiwijze van de boom tegelijkertijd aanwezig zijn. Zowel de knoppen als de bloemen als de amandelen. En dat is helemaal opmerkelijk, omdat daarmee uitgebeeld wordt dat er niet alleen maar sprake is van nieuw leven. Zo van, er kwam weer jonge scheut aan die staf of zo. Maar er wordt mee uitgebeeld dat het leven wat eraan komt inderdaad niet meer aan de seizoenen onderhevig is. In de praktijk betekent dat gewoon dat het geen vergankelijk leven is, maar inderdaad eeuwig leven wat wordt uitgebeeld. Dat is heel gemakkelijk terug te vinden, omdat iets dergelijks ook gezegd wordt van de boom des levens. Want van de boom des levens staat in Openbaring, 22? Maar in ieder geval, en Ezechiël natuurlijk, van de boom des levens staat dat hij 12 maanden vrucht draagt. En de uitdrukking betekent niet dat hij 12 keer vrucht draagt per jaar. De uitdrukking betekent, uiteraard zou ik bijna willen zeggen, dat hij altijd vrucht draagt. Omdat normaal gesproken de vrucht er is in 1 maand van het jaar. Dat is de normale gedachte, in een bepaalde maand van het jaar. En als het is 12 maanden van het jaar, dan betekent het niet 12 keer, dan betekent het gewoon altijd door. Nou goed. En 12 staat gewoon voor het koninkrijk. En dat de koninkrijk blijft ook altijd, dus dat verandert niks aan het verhaal. Dat wil zeggen dat het gaat om de eeuwigheid. En dat is ook precies wat uitgebeeld wordt in deze amandel. Staf, moet ik nou bijna zeggen. Ik weet niet of zo'n ding bestaat, maar hier heb je er een, hè? Een amandelstaf. Namelijk niet alleen nieuw leven, omdat het dode ding weer tot leven komt. Maar de wijze waarop je tot leven komt, drukt ook inderdaad uit dat het leven, het voortgebrachte leven, feitelijk eeuwig leven is. Je wil niet zeggen dat ik denk dat het ding altijd is blijven bloeien. Misschien wel, misschien ook niet. Ik heb er geen idee van. Maar het doet er verder niet toe. Het gaat erom dat hij uitbeeld, wedergeboorte, inderdaad nieuw leven, leven uit de dood, maar dan inderdaad onvergankelijk leven. Dit verschijnsel overigens van knoppen, bloemen en amandelnoten, om het er maar voluit te zeggen, is trouwens ook al niet nieuw, want dat kwam al voor in Exodus 25, dacht ik, of daar in de buurt, namelijk in de beschrijving van de gouden kandelaar die zich in het heilige en dus in de tabernakel bevond. Want de gouden kandelaar die werd voorgesteld als een amandelboom, 1 stam met 6 takken. En de versieringen van die kandelaar bestonden uit knoppen, bloemen en noten. Dus ook alles tegelijkertijd. Het eigenaardige is dus dat wat die staf van Aaron hier uitbeeldt in datzelfde vertrek in het heilige dus ook al werd uitgebeeld door de gouden kandelaar. En daar kom ik nu op, langs deze weg, maar langs de andere weg zou ik er ook op gekomen zijn, want het was de staf van Aaron. En Aaron betekent dat hij licht is, afgeleid van het Hebreeuwse woord voor licht. Dus licht of verlicht, lichtdrager, lichtbrenger of de verlichte. En via het licht kom je vanzelf terecht bij de enige lichtbron daarin in de tabernakel. En trouwens de enige officiële lichtbron binnen Israël, namelijk de gouden kandelaar. En ze beelden dus beide eigenlijk min of meer hetzelfde uit. Dat kan ook al niet missen, maar ik kan er natuurlijk moeilijk uitgebreid op ingaan nu. Maar het kan al haast niet missen, omdat in de tabernakel voor de Ark des Verbonds, voor de getuigenis, en maar in de praktijk voor het voorhangsel, geplaatst was het gouden reukofferaltaar. Maar voor het gouden reukofferaltaar had je eerst rechts en links de tafel der toonbroden, de rechterkant dus, en aan de linkerkant deze gouden kandelaar. En het punt is, als we het heel eenvoudig verklaren, alleen de hoofdtrekken maar nemen, zal ik maar zeggen. Hè? Een beetje onnauwkeurig wordt het dan, maar wanneer we alleen de hoofdtrekken nemen, dan moet ik zeggen dat de tafel inderdaad een uitbeelding is van koningschap. Dat kan al niet missen, omdat hij zelfs twee keer gekroond was. Er zaten twee lijsten of kronen op de tafel, zo je wilt. Met de 12 broden erop vanwege het eeuwige koninkrijk, weet u wel. Nou goed, maar aan de linkerkant stond de gouden kandelaar. Nou, als je nou rechts en links hebt, en rechts staat het koningschap, wat staat er dan links? Het priesterschap. Dat kan niet missen, kun je maar zo zeggen. Want die twee dingen horen nou eenmaal bij elkaar en staan in zekere zin ook tegenover elkaar. Ja, dat is het hele verhaal. En waar gaat het hier om? Hier gaat het immers om wie de echte hoge priester is. Uitgebeeld in de bloeiende staf. En dat die staf er dan ineens uitziet als zo ongeveer als de gouden kandelaar. Ja, dat ligt dan wel toch een beetje voor de hand. De staf van de verlichte Aaron was een uitbeelding weer van de gouden kandelaar, de menorah, die immers de lichtdrager was daar in het heiligdom. Kortom, de staf bloeide en drukte uit niet alleen nieuw leven, maar zelfs eeuwig leven. Voor ik daarop verder ga, moet ik je toch eens op een paar aardige dingen wijzen. Want we praten natuurlijk over Aaron, maar in werkelijkheid praten we natuurlijk niet over Aaron, maar over Melchizedek, zullen we maar zeggen. Hè? Ja. En anders praten we over de Heer Jezus Christus, maar als u het mij vraagt, is dat nog steeds, maar dan ook volstrekt hetzelfde. Hè? Nou goed. We praten dus eigenlijk over de hoge priester van het Nieuwe Verbond. Die immers uitgebeeld wordt door Aaron. En dan moet het duidelijk zijn dat deze staf van Aaron, ook zonder dat hij al bloeide, dus ook in de voorgaande geschiedenissen al een uitbeelding was van de levenskracht die er is in de middelaar van het Nieuwe Verbond. Dat lijkt mij een volstrekt duidelijke zaak. Misschien kom ik er straks nog even op terug. Maar ik heb een paar aardige dingen daarover te vertellen. Een van die dingen is bijvoorbeeld dat deze staf van Aaron, maar dat merkt u hier in het geschiedenis niet, dat die staf van Aaron precies 14 keer in de Bijbel genoemd wordt, letterlijk. Nou ja, één keer heet het niet de staf van Aaron, maar heet het de staf die voor de getuigenis is. Maar dat kan niet missen, dat is dus niettemin Aaron. Waarom dat nou één keer anders is, dat wordt nog moeilijker om uit te leggen. Maar laat maar zitten. Maar in ieder geval, precies 14 keer komt dat voor in de Bijbel. Dat zegt u wellicht zomaar zo direct niets. Maar het neemt niet weg dat het getal 14 in de Bijbel op bijzondere wijze rechtstreeks verband houdt met de figuur van Melchizedek. Op een heleboel verschillende manieren. Maar de eenvoudigste manier is natuurlijk gewoon een 14 in de Bijbel op te zoeken waar die voor het eerst voorkomt. En dat is in Genesis 14. En nee, niet omdat het hoofdstuk nummer 14 draagt, hè? Maar omdat daar sprake is van een 14e jaar. In Genesis 14 dat blijkt uit vers laat ik maar zeggen, vanaf vers 4. 12 jaren hadden zij, wie het dan ook maar waren, dat doet er nog even niet toe. 12 jaren hadden zij Kedor Laomer gediend, maar in het 13e jaar vielen zij af. Zo kwam Kedor Laomer in het 14e jaar, daar heb je hem. Keder Laomer kwam in het 14e jaar en de koningen die met hem waren en sloegen de Refaïte in de Asterot, Karnaim en de Susit in Ham en de Emiet in Schaven, Kiriatayim en hoe dat allemaal maar heten mag. Allemaal moeilijke namen. Maar het gebeurde in het 14e jaar en bij die gelegenheid werd Sodom uiteindelijk ook veroverd en werd Lot meegevoerd. Allemaal in het 14e jaar. En toen werd Abraham die werd boos. Normaal trekt hij zich niet zoveel aan van de oorlogen om hem heen. Maar toen ze Lot te pakken hadden, toen begon Abraham zich ermee te bemoeien. Dat is vers 14, daar kan ik ook niet helpen. Ik durf bijna niet meer te zeggen dat het toeval is, maar ik denk het wel. Ja. Dus Genesis 14, vers 14. Als Abraham hoorde dat zijn broeder gevangen was, zo wapende hij zijn onderwezenen, de ingeborenen van zijn huis, 318, en hij jaagde hen na tot dan toe, en hij verdeelde zich tegen hen desnachts enzovoorts. Kortom, Abraham versloeg deze koningen, allemaal in het 14e jaar, en hij bevrijdde Lot. En nadat hij dat gedaan had, verscheen aan hem Melchizedek. In het 14e jaar dus. En dat staat in vers 18 vervolgens. En Melchizedek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn. En hij was een priester des Allerhoogsten Gods. Dat woord een moet je weglaten natuurlijk. Hij was priester des Allerhoogsten Gods. Want dat is wat er staat. En hij zegende hem en zeide: gezegend zij Abraham, Gode, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En gezegend zij de Allerhoogste God, die uw vijanden in uw hand geleverd heeft. En hij gaf hem de tiende van alles. Dat wil zeggen, Abraham gaf de tiende van alles aan Melchizedek, uiteraard. Mocht dat hier niet duidelijk zijn, dan blijkt dat in ieder geval uit het commentaar erop in de Hebreeënbrief. Want daar staat het gewoon. En wat duidelijker dan hier, eigenlijk. Nou, hoe dat ook zij, deze Melchizedek, voor zover ik het kan zien, is niemand anders dan de Heer zelf. Het is een verschijning van de Heer zelf, verschijning van Christus eigenlijk. Net zo goed als de engel des Heeren en de vorst van het Heer des Heeren en hoe je allemaal maar heten mag bij gelegenheid. Het is een, hoe noemen ze zoiets, een Christofanie. Hè? Heb jij dat ook moeten leren op de Brandpunt Bijbelschool, broeder?
Ja, dat zou het van jou geweest zijn.
Dat zit er wel in, ja. Een Christofanie, er waren nog een paar woorden. Een pre-incarnatie, dat kan ook nog, hè. Een Christofanie betekent een verschijning van Christus. En pre-incarnatie. De pre-incarnatie van Christus wil zeggen dat hij verscheen voor pre zijn vleeswording, incarnatie. En ik haal al die plechtige woorden aan, omdat u weet dat ik die woorden nooit uitvind. En dus betekent het dat anderen ze alles een keer bedacht hebben. En dat betekent tegelijkertijd weer dat ik dus niet de enige ben die zulke dingen zegt en gelooft. He, daar gaat het maar om, hè. Voel ik me altijd wat prettiger bij, eerlijk gezegd. Maar hoe dan ook, deze Melchizedek, die wordt nader toegelicht in Hebreeën 7. En er wordt gewoon gezegd wie hij is. Nou ja, niet in drie woorden. Zo van Melchizedek is Christus. Maar er wordt voldoende verklaard om daar gewoon je conclusie uit te kunnen trekken. Dat is helemaal geen enkel probleem. Hij was namelijk niet koning van een stad genaamd Salem. Hij was koning des vredes en vredekoning dus. Want dat is wat er daar verklaard wordt. En er wordt bovendien ook verklaard dat Melchizedek wil zeggen dat hij een rechtvaardige koning was. En de enige rechtvaardige koning die ik ken is nou eenmaal de Christus. Dat kan niet missen. Zodat het nooit iemand anders kan zijn. Bovendien van de Christus weten wij dat hij brood en wijn voortbracht. Zelfs een beetje letterlijk. Bij de instelling, zoals wij dat dan noemen dan, hè, de instelling van het avondmaal. Maar meer overdrachtelijk natuurlijk zelfs. Hij bracht namelijk brood en wijn en dus leven voort. Het leven namelijk van het nieuwe verbond. Want daar gaat het allemaal om. Bovendien kan het ook nooit anders zijn omdat Abraham hem tienden betaalt en daarmee zich aan hem onderwerpt. En Abraham onderwerpt zich heus aan niemand anders dan alleen aan de Heer zelf. Ja. En anders zouden we graag willen weten waar de familie van Melchizedek gebleven is. Want die is dan hoger dan Israël, hoger dan Abraham, hoger dan David en noem maar op. Want dat is ook wat de Hebreeënbrief zegt. Want degene die tiende betaalt, staat daar, die is lager dan degene die het in ontvangst neemt. Dus er blijft heus niks anders over. Melchizedek, de eigenaardige figuur, is niemand anders dan de Heer Jezus Christus zelf. Daar heb ik nog wel wat argumenten voor, maar ik denk niet dat het nou ter discussie staat. Maar dit is de eerste keer dat van een 14 sprake is in de Bijbel. En dan verschijnt inderdaad Melchizedek. En het blijkt dan ook dat het getal 14 de hele Bijbel door rechtstreeks samenhangt met deze figuur van deze figuur Melchizedek. En dus hangt het samen met het hoge priesterschap van Christus onder het nieuwe verbond. Dat is ook de reden waarschijnlijk dat meteen die een paar veertienen genoemd worden in, wat is het, in Matthäus 1, waar gesproken wordt over Christus die de zoon is van Abraham en de zoon van David, volgens vers 1. En daarna wordt zijn, geslachtsregister, zou ik voor het gemak maar zeggen dan een keer, wordt genoemd in de volgende deel van het hoofdstuk. En dat blijkt te bestaan uit drie reeksen van 14. Terwijl het over het koningschap gaat, gaat het om drie reeksen van 14. Voor de hand zou gelegen hebben drie reeksen van 12 dan. Als het dan toch drie reeksen moeten zijn, dan zou je zeggen 12. Want 12 staat voor koninkrijk als zodanig, voor koningschap. Maar het punt is dat die 14 juist staat voor priesterschap. Zodat daar in Matthäus 1 weliswaar de lijst wordt gegeven van de erfgenamen van de troon en van het koninkrijk. 3 × 14 tot op Christus. Maar daarmee wordt meteen gezegd dat hij niet alleen koning is, maar daadwerkelijk ook priester, hoge priester. En dat is de gedachte die erachter steekt. En dat is altijd zo als er van een 14 in de Bijbel sprake is. Nu ik het er toch over, ja, ik kan het niet allemaal noemen natuurlijk, maar nu ik het er toch over heb, wie zit er eigenlijk op de troon volgens Openbaring van het koninkrijk? Wie zit er op de troon volgens Openbaring? Nee, dat is niet Openbaring, denk ik. Dat is Daniel. Wie zit op de troon volgens Openbaring? Het Lam. Ja, het Lam. Het Lam, staande als geslacht, bleek te zijn de leeuw uit de stam van Juda. Allemaal, wat is het, Openbaring 4 of 5 of zoiets, hè? Maar niettemin, het Lam zit op de troon, tot in hoofdstuk 21 en 22 aan toe. Het Lam staande als geslacht. Kortom, het Lam is op de troon, maar het Lam wordt in verband gebracht niet in de eerste plaats met koningschap, maar met offers, uiteraard. Het geslachte Lam, dat uit de dood opstond, wordt dus in verband gebracht met offerdienst enzovoorts, en dus met priesterschap in elk geval. En het feit dat de koning wordt aangeduid als het Lam duidt er inderdaad op dat hij niet alleen koning is, maar ook inderdaad priester. En er komt dan nog wat anders bij, want de verwijzing naar Christus als het Lam is volgens de Bijbel zelf in de eerste plaats een verwijzing naar het paaslam. Volgens 1 Korinther 5 bijvoorbeeld, weet u wel, ook ons paascha is voor ons geslacht, namelijk Christus, staat er gewoon bij. Is de verwijzing naar het paaslam. Maar wanneer werd het paaslam geslacht en gegeten overigens, met brood en wijn? Op de 14e. Ja, gewoon de 14e. Ja, van de eerste maand, of dat maakt niet uit. Maar de 14e dag van het jaar, zeg maar. Dat kan ook. Op de 14e, ja. Geslacht en gegeten. Geslacht worden hangt rechtstreeks samen met de dood natuurlijk. Maar het gegeten worden van het paaslam is een beeld van zijn opstanding. En de brood en wijn wat erbij aanwezig was, is hetzelfde brood en wijn wat de Heer Jezus als de middelaar van het nieuwe verbond later ons aanreikte. Zowel letterlijk als, en dat is veel belangrijker uiteraard, als overdrachtelijk. Het was namelijk het brood en de wijn van de paasmaaltijd. En het gebeurde ook inderdaad op de 14e. Ik kan nog wel even doorgaan. Het zogeheten hoge priesterlijk gebed. Ik heb geen bezwaar tegen de titel, integendeel. Het zogeheten hoge priesterlijk gebed bijvoorbeeld uit Johannes 17 werd dan ook inderdaad uitgesproken op de 14e van de eerste maand. Daar is ook allerlei discussie over, maar daar ga ik allemaal maar niet op in, hè, op al die argumenten. Zo zit hij nou eenmaal. De 14e inderdaad, ja. Bovendien, Christus als de hoge priester van het nieuwe verbond wordt ons voorgesteld alleen zo letterlijk, expliciet, als u dat tenminste verstaat, in de Hebreeënbrief. Daar zal ik even stoppen, dan moet ik even pauzeren. Ik zei, Christus wordt ons als hoge priester van het nieuwe verbond alleen expliciet, letterlijk zo voorgesteld in de zogeheten Hebreeënbrief. Ik heb niet gezegd dat de andere brieven ons Christus niet voorstellen als de hoge priester van het nieuwe verbond. Integendeel, want dan zou ik liegen. Want ik ben een andere mening toegedaan. Wat ik alleen zeg, is dat de term hoge priester van het Nieuwe Verbond enzovoorts, dat die term en de naam van Melchizedek in de brieven alleen voorkomt in de brief aan de Hebreeën. Maar dat wil niet zeggen dat diezelfde waarheid niet in andere brieven of bijbelboeken gevonden zou worden. Persoonlijk geloof ik dat het Johannesevangelie in feite helemaal niks anders leert dan dat. Namelijk dat Christus de hoge priester is van het Nieuwe Verbond, naar de ordening van Melchizedek. Het staat er alleen nooit zo letterlijk. Maar dat zegt uiteraard helemaal niks. Goed, nou, daar ga ik ook niet verder op in, want dat is een heel apart onderwerp. Maar het is inderdaad de Hebreeënbrief. Nou eens even kijken, welke brief heeft Paulus allemaal geschreven? Romeinen, 1 Korinthe, 2 Korinthe, Galaten, Efeze, Filippenzen, Colossense, 1 Thessalonicense, 2 Thessalonicense, 1 Timotheus, 2 Timotheus, Titus, Filimon. Als die van Paulus is, is het de 14e. En zo is hij sowieso in de Bijbel gerangschikt, dus het maakt me nou verder nog niks uit. Hè? Krijgt 13 brieven van Paulus en de 14e. Anoniem overigens, dan weten we niet eens wie de schrijver was. Dan hebben we een schrijver van de Hebreeënbrief zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening, zonder begin der dagen, zonder einde des levens. Als u dat tenminste begrijpt wat ik nu zeg. He? Past dus heel goed, hè? Maar het is wel de 14e brief, dus. Klopt precies. Daar vind je dus ook de 14 terug als aanduiding van de figuur van Melchizedek. En dus als de hoge priester van het Nieuwe Verbond. Bovendien, als ik nou, dan ga ik nog even verder. Als we nou de Hebreeënbrief bestuderen, dan zullen we bijvoorbeeld daarin zien, punt 1 natuurlijk, Christus, de middelaar van het Nieuwe Verbond. Maar een ander ding wat meteen aan de oppervlakte komt, is dat daar steeds opnieuw gesproken wordt over betere dingen. Omdat het Nieuwe Verbond nou eenmaal een beter verbond is dan het Oude Verbond. En omdat de offers van het Nieuwe Verbond nu eenmaal betere offers zijn dan het Oude Verbond. En de beloften van het Nieuwe Verbond zijn betere beloften dan die van het Oude Verbond. Zo kennen we ook een betere hoop en een betere bediening en een uitnemender naam. Even een synoniem, een uitnemender, dat is ook beter. Een uitnemende naam enzovoort. En dat heb ik laatst voor u geteld. En ik kom ook precies tot 14 betere dingen in de Hebreeën. Ik kan het ook niet helpen. Zomaar op een keer ga je een keer tellen. Wil je een lijstje compleet hebben van wat er zoal beter is, zijn er net zo goed 14. Nou, dan ben je al aardig en op streek, denk ik. Hè? 14 dus als aanduiding van het hoge priesterschap van Christus. Nu, in onze dagen onder het Nieuwe Verbond. En nou toch zo even bezig ben. Een andere keer dat 14 in de Bijbel voorkomt, ook in Genesis al, is dat als Jacob bij Laban vandaan komt en weer teruggaat naar de familie en naar Esau enzovoorts, dan reist Laban hem achterna, hebben ze een discussie enzovoorts. En dan zegt Jacob dat hij voor Laban gewerkt heeft 14 jaar en 6 jaar. Dat klopt, het wordt ook samengevat, 20 jaar. Hij is 20 jaar bij Laban geweest, 14 jaar gewerkt voor... Dan moet ik altijd nadenken wat de volgorde is, maar in de praktijk bleken te zijn Lea en Rachel. En daarna nog 6 jaar voor de kudde. 14 jaar. Hij zegt niet 7 jaar voor Lea, 7 jaar voor Rachel. Hij zegt 14 jaar voor die vrouwen en 6 jaar voor de kudde. Nou, wat dat uitbeeldt, precies hetzelfde. Want de 20 jaren van Jacob bij Laban zijn, en ik denk dat we het hier wel eens besproken hebben zelfs, de 20 jaren van Jacob bij Laban zijn nou eenmaal een uitbeelding van het gelovige overblijfsel in onze bedeling. Jacob als gelovige overblijfsel afkomstig uit Abraham Isaac, een beeld van het Joodse volk zal ik maar zeggen, maar het overblijfsel, Jacob, de gelovige die het eerste geboorterecht meekrijgt, wel, die wordt gebouwd en krijgt zijn bezittingen, heel zijn huis en al zijn bezittingen, krijgt hij weliswaar omdat Isaac hem zegent en het eerste geboorterecht heeft, daar hebben ze nog zo'n oneenigheid over gehad, was zelfs de aanleiding dat hij vluchten moest, hè? Die ruzie met Esau enzovoort. Maar hij kreeg zijn bezittingen omdat Isaac, hoe dan ook, die eerstgeboortezegen over hem uitsprak. Maar alle bezittingen die Jacob kreeg, kreeg hij van Laban. Zoek het maar na, staat er uitgebreid bij. Staat er expliciet zo, dat het zo was. En het hele punt is dat dat een uitbeelding is van onze bedeling, waarin weliswaar de gemeente, want dat is het overblijfsel van onze dagen, zijn oorsprong vindt inderdaad, laten we zeggen, aan de kant van Abraham, Isaac en Jacob, en dus bij de Joden, zeg maar, dus de twee stammen van Israël. Maar in de praktijk zal blijken dat de zegeningen van de gemeente niet de Joodse zegeningen zijn, niet de zegeningen van de twee stammen, want daar hebben we ze niet van. We hebben ze uiteindelijk, ze zijn ons mondeling overgedragen, zijn over ons uitgesproken via het Joodse volk en via de Joodse traditie enzovoorts. Maar we hebben ze gekregen, niet van de Joden, niet van de twee stammen, maar van de tien. De andere kant van de familie dus. En daar is Laban een beeld van. Laban, weet u wel, en wat zit er boven? Nahor, hè? De andere tak van de familie. En wat er Jacob overkomt, daarbij Laban, is dus ook een uitbeelding van wat de gemeente, wat de gelovige overblijfsel van onze dagen overkomt. Het punt is namelijk dat Jacob inderdaad bij Laban 14 jaar werkt voor die vrouwen, maar ze worden wel verwisseld. Dat wil zeggen, wat Rachel had moeten zijn, werd Lea, en Rachel kwam vervolgens op de tweede plaats. Dat worden die 14 uitgebeeld. Maar het punt is dat dat inderdaad illustratief is voor onze bedeling. Het is namelijk dezelfde waarheid die ik net al naar voren gebracht heb. Namelijk, het had moeten zijn de twee stammen, waarvan Rachel weer een uitbeelding is, maar het werden de 10 stammen eerst, waarvan Lea een uitbeelding is. Dat wil zeggen, de volgorde werd weer omgekeerd. Maar het punt is dat deze omkering van zaken, waarbij de eerste de laatste wordt en de laatste de eerste, dat is kenmerkend voor onze tegenwoordige bedeling. Maar het allergrootste kenmerk van onze bedeling is dat Christus in onze bedeling is hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En zo zijn we weer rond. Dus ook daar, in de geschiedenis van Jacob, heeft die 14 van alles te doen met de tegenwoordige positie van Christus. En er komt nog wat anders bij, want het was 14 en 6, maar 6, op een andere manier, 6 beeldt precies hetzelfde uit. Namelijk, 6 is het getal van de mens. En daarmee van de eerste onder de mensen, de eerstgeborene onder de mensen, de belangrijkste mens, dat is uiteraard Christus. Maar Christus kennen wij in onze bedeling weliswaar als de zoon des mensen, maar dan wel een die als hoge priester naar de ordening van Melchizedek gezeten is in de rechterhand Gods. En daar zou ik u ook talloze voorbeelden van kunnen geven, dat het getal 6 inderdaad in de schrift steeds verwijst naar de Christus nu. Dat wil zeggen, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Bij 6 ligt dan de nadruk niet zozeer op priesterschap, maar wel op het feit dat hij zoon des mens is in die hoge positie. Maar als u mij vraagt die positie te beschrijven, zeg ik toch gewoon, hij is hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Misschien ook koning, maar niettemin. Dat is de tegenwoordige positie van Christus. Zodat die 14 en die 6, die samen dan die 20 vormen in die geschiedenis, die 14 en die 6 beelden in de praktijk zelfs volstrekt hetzelfde uit. En waarom ik het allemaal zeg? Wel, omdat deze staf van Aaron ook inderdaad 14 keer in de Bijbel voorkomt. Maar dat zal ik u laten zien na de pauze. Nu. Ja, nu is de pauze weer voorbij. Wat zei ik? Ik zou het hebben over die staf van Aaron die 14 keer voorkwam. Dat is niet zo heel erg interessant, maar we hebben hem dan meteen alle keren dat hij genoemd wordt natuurlijk. Dat ga ik proberen snel te doen. Dat was namelijk in Exodus 7, maar daar hebben we al eens een keer over gesproken natuurlijk, over die geschiedenis. De eerste keer in Exodus 7 vers 9. Namelijk bij de roeping van Aaron en Mozes. Wanneer Farao tot jullie de spreker zal zeggen, doe een wonderteken voor jullie, zo zult gij tot Aaron zeggen, neem uw staf en werp hem voor Farao's aangezicht neder, hij zal tot een draak worden. Zodat de staf al eens een keer eerder levend werd, maar wel op een wat merkwaardige manier natuurlijk. Er was al van alles mee gebeurd in elk geval. In vers 10 wordt hij dan weer genoemd, waar staat halverwege het vers, en Aaron wierp zijn staf neder voor Farao's aangezicht en voor het aangezicht zijner knechten. En hij werd tot een draak. Dat wil zeggen, een reptiel, want daar komt het op neer. En dan weer in vers 12. Vers 11 zegt dat de Egyptische tovenaars hetzelfde deden. Jannes en Jambres, weet u wel. De Egyptische tovenaars. En dan staat er, want een ieder wierp zijn staf neder en ze werden tot draken, maar Aarons staf verslond hun staven. Dat klopt natuurlijk, want hij is per definitie hoger dan die staven uit Egypte. Omdat hij een uitbeelding is van de Allerhoogste, van Christus namelijk, verheven op op de Allerhoogste troon. Dat is eigenlijk de gedachte. En daarna, nog in hetzelfde hoofdstuk, vinden we de staf genoemd in vers 19 een keer en daarna in vers 20. In beide gevallen gaat het om de eerste plaag hier in Egypte, waarbij water in bloed veranderd werd. In vers 19 staat hij, zeg tot Aaron, neem uw staf, enzovoorts. En in vers 20 deden ze dat ook. Mozes nu en Aaron deden al zo gelijk de Heer geboden had, en hij hief de staf op en sloeg het water. Dat staat er in het enkelvoud, en dan is het dus inderdaad, nou ja, mag aannemen, de staf van Mozes. Ik heb trouwens het idee dat als het gaat over de staf van Mozes, als u mij vraagt, was het de staf van Aaron? Maar ik heb het idee dat als er gesproken wordt over de staf van Mozes, dat het precies dezelfde staf is. Dat is dan vermoedelijk gewoon de staf van Levi dus, die zowel door Aaron als Mozes kennelijk gehanteerd wordt, als u mij vraagt. Dat kan moeilijk anders. Hier ook, Mozes en Aaron deden al zo, en hij hief de staf op en sloeg het water. Dat zal dan toch de staf van Aaron geweest zijn. Dat is vers 20. Daarna in hoofdstuk 8 vinden we hem in vers 5. In verband met de tweede plaag. Die van de kikvorsen. Strek uw hand uit met uw staf, wordt gezegd tot Aaron. Strek uw hand uit met uw staf. En in vers 6 staat dan, Aaron strekte zijn hand uit, maar dan wordt de staf niet meer genoemd. Dus alleen in vers 5 en niet in vers 6. En daarna in vers 16 en 17 vinden we diezelfde staf weer, en nou in verband met de derde plaag, waar tot Mozes gezegd wordt, zeg tot Aaron, strek uw staf uit en sla het stof der aarde. En dan is het dus inderdaad weer de staf van Aaron. En in vers 17, zij deden al zo meervoud, want Aaron strekte, enkelvoud, zijn hand uit met zijn staf en sloeg het stof der aarde. Voor toegeschreven aan Mozes en aan Aaron, maar het was in de praktijk Aaron die het deed namens Mozes. Daar komt het ongeveer op neer. Nou, dat was al 8 keer. Daarna krijgen we die staf 4 keer rechtstreeks vermeld. Nee, 4 keer. Nog iets vaker zelfs. Maar in ieder geval in nummer 17, dat is dan de volgende keer dat die staf genoemd wordt. Eerst in vers 3. De naam van Aaron op de staf van Levi. Dan in vers 6. Als er staat, Aarons staf was ook onder hun staven. Daarna in vers 8. En ziet Aarons staf voor het huis van Levi bloeide. Dan in vers 10, daar hebben we nog niet over gesproken, maar daar staat, breng de staf van Aaron weder voor de getuigenis in bewaring. Er wordt de bloeiende staf dus teruggebracht, de tabernakel in, daar moest hij voortaan altijd blijven. En dan vinden we hem nog in nummer 20... Dan wordt het iets ingewikkelder. In nummer 20 wordt hij in mijn telling althans maar 1 keer genoemd, namelijk in vers 9. Maar hij wordt 3 keer eigenlijk vermeld. Maar in vers 8 staat, vers 7 staat, de Heer sprak tot Mozes zeggende, neem die staf. Neem die staf. Vraagt welke? En normaal zou dat kunnen zijn uw staf, en dan zou het de staf van Mozes zijn. Maar er staat, neem die staf en verzamel de vergadering, gij en Aaron, uw broeder, en spreekt gij lieden tot de stenenrots voor hun ogen, zo zal ze hun water geven, al zo zult gij hun water voortbrengen uit de stenenrots, en gij zult de vergadering en het beesten drinken. En dan, maar dan vers 9, toen nam Mozes de staf van voor het aangezicht des Heren, gelijk als hij hem geboden had, En dat is het vers waar ik er straks al even op gezinspeeld heb. Hier in vers 9 is het dus wel degelijk de staf van Aaron. Ook tamelijk letterlijk genoemd. Er kan geen misverstand over bestaan. Maar in vers 11 is het weer de staf van Mozes, want die hanteert hem. Toen hief Mozes zijn hand op en hij sloeg de stenen als tweemaal met zijn staf. En hij kwam, zie je, tweemaal met zijn staf. Dus dan wordt hij niet als de staf van Aaron erkend bij deze gelegenheid, maar alleen als de staf van Mozes. Daar is ook een reden voor, maar daar ga ik nou niet meer op in. Zodat de staf genoemd wordt in vers 8 en 9 en 11, maar alleen vers 9 tel ik maar mee. Omdat daar uitdrukkelijk staat, is de staf van Aaron. Omdat die gehaald wordt uit de tabernakel. Nou, dat is samen 13 keer. Dat is ook niet gek trouwens. Dat is samen 13 keer. De 14e keer dat die genoemd wordt. Leuk hè, 13 en dan nog één keer. Hadden we het net toch ook over. 13 brieven van Paulus en dan nog één. Ja.
Die is onduidelijk. Hè? Die is onduidelijk.
En de 14e is altijd wat verborgen. Ja, maar dat is de aard van Melchizedek nou eenmaal. Hè? Maar de 14e keer, de laatste keer dus, is in het Nieuwe Testament, in Hebreeën 9. De 14e brief van Paulus, zeg maar. Vinden we dus de 14e vermelding van de staf van Aaron. Hebreeën 9, vers 4. Waar de tabernakel beschreven wordt en vooral de attributen die zich daarin bevinden. En er wordt gesproken over de Ark des Verbonds. Alom met goud overdekt, in welke was de gouden kruik daar het manna in was. Dat klopt ook precies, die was er ook daadwerkelijk in de Ark des Verbonds. En dan staat er, en de staf van Aaron die gebloeid had, en de tafel des Verbonds. Moet alleen, ik zeg het verkeerd nou, hè? Even gauw. De gouden kruik met manna was niet in de Ark des Verbonds. Ik zeg het net verkeerd. Ja, de gouden kruik met manna was naast of voor de Ark des Verbonds. De staf van Aaron was ook voor de Ark des Verbonds. En de tafelen des Verbonds die bevonden zich daadwerkelijk in de Ark des Verbonds. Dat blijkt uit dit vers niet. Maar dat blijkt nou eenmaal uit andere schriftplaatsen, dus daar hoef ik ook eigenlijk niet verder op in te gaan. Maar hier wordt dus die staf nog eens uitdrukkelijk vermeld. Bij de bespreking van de tabernakel zelf noemen we die dingen meestal niet. De kruik met manna en de staf van Aaron. Maar niettemin bevonden ze zich daar wel, en daar gaat het maar om. En het aardige is dat het hier dus even expres vermeld wordt. In de eerste plaats, omdat er de kruik met manna is natuurlijk een beeld van het brood dat uit de hemel nederdaalde. En brood werd voortgebracht door Melchizedek, de hoge priester van het Nieuwe Verbond. En daar gaat dit hele Bijbelboek nu eenmaal over. Dus het ligt voor de hand om het even te vermelden. En de bloeiende staf van Aaron is nou eenmaal een uitbeelding van het priesterschap van Christus onder het Nieuwe Verbond. En dus wordt hij hier ook genoemd. Dat is dan de 14e keer. Nou, we nou het er toch over hebben. En we moeten, noem ik er even bij, even voorbij gaan. Hè. In Galaten zegt Paulus dat zijn bediening niks te maken had met de bediening van de apostelen in Jeruzalem. En dat hij pas na 14 jaar ooit naar Jeruzalem gegaan is en daar Petrus bezocht heeft. Na 14 jaar, precies zoiets. Hè. Want Paulus' bediening wordt gekenmerkt door die 14. Omdat hij degene is die spreekt over de Heer Jezus Christus. Niet als over de koning in het koninkrijk, maar als over de hoge priester. De andere kant van het verhaal. De apostelen hebben het over de koning, de ene waarachtige heerser of hoe je het maar heten mag. Maar Paulus spreekt niet over de koning, maar over de hoge priester. Want dat is het kenmerkende van Christus in onze bedeling. Dat is de gedachte. En vandaar die 14. Na 14 jaar ging je pas op naar Jeruzalem. En de andere 14 die Paulus zelf noemt, is in 2 Korinthe 12. Waar hij zegt, ik ken een mens in Christus voor 14 jaren. Niemand weet wat dat betekent en waar die 14 jaren op slaat. Is niet terug te vinden. Echt niet. Want je weet niet wat de 14 jaar daarvoor dan geweest is. Zegt hij er niet bij. Het is ook niet uit te rekenen. Het komt nergens bij uit. Maar hij zegt in ieder geval dat dat ook was na 14 jaren. dat hij was opgetrokken geweest tot in de hemel zelf, de derde hemel, tot in het paradijs Gods, waar hij onuitsprekelijke dingen had gezien. Maar dat is hetzelfde verhaal. Daaraan ontleent Paulus immers zijn speciale prediking. Die heeft hij daar, bij die gelegenheid, ontvangen. Maar het was inderdaad na 14. En daar gaat het maar om. Zodat de prediking van de apostel Paulus gekenmerkt wordt door een 14. Overigens ook door een 13, omdat hij de 13e apostel was. Maar ik zei al, 13 en 14 hangen nou eenmaal met elkaar samen. En als ik dan terugga nu naar Numeri, dan kan ik dat meteen even toelichten. Dat gaat dan nou het snelste even. Want in Numeri 17 wordt via deze bloeiende staf van Aaron bepaald dat Aaron en daarmee de hele stam van Levi een speciale bediening heeft ontvangen in verband met het priesterschap. Ik zei in verband met het priesterschap, inhoudende dat Aaron zelf hoge priester zou zijn. De rest van zijn huis, zijn zonen namelijk, zouden priesters zijn. Maar de rest van de stam worden beschreven als levieten, die ook een speciale taak hadden met betrekking tot de gang van zaken in het volk. Een meer sociale, meer maatschappelijke taak moet ik zeggen. Maar die wordt niet beschreven als priesterschap. Maar het is wel een taak die rechtstreeks met het priesterschap verband houdt. Zodat de Bijbel inderdaad aan de ene kant weliswaar spreekt over het Aaronitisch priesterschap. Maar soms ook heel breed over het Levitische priesterschap. En daar wordt dan niet alleen de priesters mee bedoeld. Maar de functie van heel de stam van Levi. En in dat opzicht geldt de stam van Levi als de dertiende. De dertiende stam. Dat wil zeggen, u kent het verhaal, er waren 13 stammen in Israël, er worden altijd met 12 geteld, maar dat betekent dat er één na staat, om een of andere reden. En we spreken over Levi en de speciale bediening van de Levieten, dan moeten we zeggen dat in dat verband Levi de 13e stam voorstelt. En van de functie van die stam wordt dan ook geschreven in het volgende hoofdstuk, namelijk nummer 18. Staat bij mij boven plichten en rechten van priesters en levieten. En er wordt vele malen in herhaald dat de stam van Levi dan ook inderdaad geen erfenis zou krijgen in het midden van de kinderen Israëls. Bijvoorbeeld vers 20 van hoofdstuk 18, hè. Ook zeide de Heer tot Aaron, gij zult in hun land niet erven en gij zult geen erfdeel betekent dat, in het midden van hen die de hebben. Ik ben uw deel en uw erfenis en het midden van de kinderen Israëls. Ze krijgen wel tienden, maar geen erfenis in het land als zodanig. Het wordt in de volgende versen nog een paar keer herhaald. Ik heb het hier bijvoorbeeld weer staan, het einde van vers 23. En in het midden van de kinderen Israël zullen zij geen erfenis erven. En het einde van vers 24, zij zullen in het midden van de kinderen Israëls geen erfenis erven. Enzovoorts. Ze krijgen namelijk andere bezittingen en eigenlijk staat er dat de Heer zegt, ik ben uw bezitting. Wat dat uitbeeldt, mag niet zo'n probleem zijn. Aaron, de hoge priester, is immers een uitbeelding van Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond. En de levieten, de rest van de familie zal ik maar zeggen, is daarmee een uitbeelding van heel dat volk van de hoge priester van het nieuwe verbond. Namelijk, nou wat is dat volk van de hoge priester van het nieuwe verbond? Dat is de gemeente. Zodat de levieten te midden van de kinderen Israëls een uitbeelding zijn van de gemeente. En daarom, mede in dat verband, wordt tot hen gezegd, gij zult te midden van de rest van de kinderen Israëls niet erven. Want dat is het hele punt. De gemeente erft niet een deel van het beloofde land of iets dergelijks. Wij hebben een ander erfdeel ontvangen. Zoals de Heer die tot de levieten zegt, ik ben uw erfdeel. In het einde van vers 20. Ik ben uw deel en uw erfenis. In het midden van de kinderen Israëls. Zijn woorden die bijna letterlijk herhaald worden in Efeze 1. Waar staat dat wij een erfdeel ontvangen hebben. En dat erfdeel is dan de Heilige Geest. Staat er geloof ik letterlijk. Maar neem niet weg dat het gewoon Christus is. Dus andersom staat het er trouwens ook. Dat wij zijn erfdeel zijn. Maar er staat in ieder geval dat wij een erfdeel ontvangen hebben. Een erfdeel niet wat betreft aardse, stoffelijke bezittingen. Zeker niet in het land Canaan, maar een geestelijke erfenis. En die wordt eigenlijk gevormd door de Heer zelf. Daar komt het op neer. Dat is wel erg samengevat overigens, maar niettemin is het zo. Zodat de stam van Levi en dus de hele stam van Aaron, want Aaron is het hoofd van die stam hier, hè, de hele stam van Levi of de hele stam van Aaron is een uitbeelding van de gemeente in onze tegenwoordige bedeling. En dat is een van de redenen waarom inderdaad terecht de gemeente beschouwd moet worden als de 13e stam van Israël. De andere redenering is, gaat anders. De andere redenering is dat er waren 12 stammen van Israël, maar één daarvan kreeg het eerstgeboorterecht en dus een dubbel deel. Dat was de stam van Jozef, want Jozefs zoon werd vervolgens hoofd van de stam. Dat was Manasse, maar Manasse had nog een broer, Efraïm, en dat werd ook een stam. En zo kom je dus letterlijk aan 13 stammen. Daar komen die 13 stammen vandaan. Hè? De stam van Jozef splitst in Manasse en Efraïm. Maar Manasse was de normale erfgenaam van Jozef, omdat het de oudste was. Manasse is dus gewoon een van de 12 stammen van Israël dan in de plaats van Jozef. En de namen worden soms ook inderdaad verwisseld. Maar dan heb je de 13e stam en dat is Efraïm. En dat was de echte eerstgeborene, de officiële eerstgeborene, te midden van de stammen van Israël. En daar gaan we weer. Als het een echte eerstgeborene is en we weten van niks, dan komt hem het koningschap toe, maar in ieder geval het priesterschap. Merkwaardig genoeg. En op die wijze is de stam van Efraïm weer een voorafschaduwing van een type van de gemeente. En op die manier is de gemeente dus ook de 13e stam. Het is maar net van welke kant je komt, maar het kan op meerdere manieren uitgelegd worden. Er zijn er nog een paar stammen trouwens die ervoor in aanmerking komen voor deze redenering. Een daarvan is bijvoorbeeld de stam van Dan. En nog een andere is de stam van Simeon. Die bij gelegenheid ook uit de opsomming, uit de 12 vallen. Hè? Dan worden ze niet meegeteld. En dat is weer, in Openbaring 7 is dat, hè? Dan wordt Dan niet meegeteld. Er zijn wel 12 stammen, maar dan staat er niet bij. In dat geval is dan de uitbeelding van de gemeente. Bij een andere gelegenheid wordt Simeon overgeslagen bij de zegeningen van de stammen van Israël. En daar is Simeon weer een type van de gemeente. Die had ook niet voor niks 2 jaar in de gevangenis gezeten trouwens. Hè? Nee, net als Paulus in Rome en net als Paulus in Caesarea. Dus 2 jaar. Zo zat Simeon ook 2 jaar in de gevangenis in Egypte. Waar Jozef trouwens ook gezeten had, maar dat was langer dan 2 jaar overigens. Maar Simeon is in dat geval ook inderdaad een beeld van. Ik ken de geschiedenis toch? Er kwamen 10 broers van Jozef kwamen naar Egypte. Jozef stuurde ze terug, maar hield er 1 achter. Zodat uit de 10 werd er 1 achtergehouden, dat was Simeon. En die wordt in de gevangenis gezet, en wachtend op het 2e jaar, want dan zouden de broers weer terugkomen. Ja, precies hetzelfde verhaal. De gemeente als een van de 13, als de 13e eigenlijk, en op een andere manier geteld natuurlijk, als 1 uit de 10. Want dat is ook waar voor de gemeente, en dat hebben we ook al vaker aangehaald natuurlijk. Hè. Maar goed, ik zal het nou niet moeilijker meer maken. Waar ik het nog over moet hebben, is over de redenering van nummerie 17, vers 10... Waar staat, toen zei de Heer tot Mozes, breng de staf van Aaron weder voor de getuigenis in bewaring. Dat wil zeggen, die bloeiende staf is even buiten geweest, iedereen heeft kunnen zien. Heb je het gezien? Gaat hij nu weer naar binnen, weg. Waar dat de uitbeelding van is? Wel, dat uitkomen van die bloeiende staf van Aaron is uiteraard een uitbeelding van de verschijning van de Heer Jezus in zijn eerste komst, of in de dagen van zijn eerste komst, als de opgewekte. Dus degene die de dood heeft overwonnen. Dus de uitdrukking van de verschijningen van de Heer aan discipelen en aan nog een heleboel anderen. Ten laatste van allen overigens aan Paulus. Leuk hè, 1 Korinther 15. Ten laatste van allen is hij ook aan mij verschenen. Het was eigenlijk wat te vroeg, zei Paulus, een ontijdig geborene. Wat te vroeg geboren, maar niettemin. Daar is de uitbeelding van. De opgewekte Christus heeft zich vertoond. Ten bewijze van wie hij eigenlijk was, hè, als bevestiging van zijn roeping, heeft hij zich vertoond aan het volk, om zo te zeggen. En daarna ging hij het heiligdom binnen. Kortom, als deze staf dus wordt teruggebracht voor de getuigenis, dan is dat gewoon een uitbeelding van de hemelvaart van de Heer Jezus, zeg maar. Gemakshalve zo gezegd, hè. Beter is natuurlijk om te zeggen, het is een uitbeelding van de uiterste verhoging van Christus. Niet alleen zijn opstanding, maar ook dat hij verhoogd werd tot aan de rechterhand Gods. En voor de getuigenis is voor de... Hoe staat het dan? Ja, voor de getuigenis, dat is uiteraard voor de Ark des Verbonds. Maar de Ark des Verbonds met het verzoendeksel daarop is de erkende uitbeelding van de troon der genade in de hemel, waarop de Heer Jezus gezeten is als de koning en hoge priester van het nieuwe verbond. Dus, kortom, dat deze staf weer binnengebracht wordt in het heiligdom, wordt later vervuld in de opstanding en hemelvaart van Christus. Daar komt het op neer. En wij vinden de bevestiging daarvan natuurlijk uitgebreid in de Hebreeënbrief. Duidelijke waarheden, waar trouwens dikwijls uitgebreid over gediscussieerd wordt. Ik begrijp eigenlijk nooit waarom. Maar, want het staat er allemaal zo duidelijk. Er staat over de hoge priester in Hebreeën 5. Want elke hoge priester, er staat alle, maar dat is hetzelfde, hè? Elke hoge priester uit de mensen, uit de zes genomen. Vandaar dat ik de zes ook toepas op de hoge positie van Christus nu. Maar elke hoge priester uit de mensen genomen wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God zijn. Te doen zijn staat er, maar te doen is een beetje overdreven. Het is maar de vraag of er wat te doen valt. Dat staat er namelijk helemaal niet en dat is ook eigenlijk niet zo. Het zou zelfs in strijd zijn met het voorgaande hoofdstuk vers 10, dat is maar een paar versen eerder, waar staat, nou zeg maar met eigen woorden, waar feitelijk staat dat de Heer Jezus zijn rust is ingegaan. Gezeten is, in rust wel te verstaan. En het is een beetje raar om dan te zeggen dat hij daar zit omdat er wat gedaan moet worden. Nee, hij zit daar omdat alles gedaan is. Nee? Dus je moet in 5 vers 1 lezen. De hoge priester wordt uit de mensen genomen en gesteld voor de mensen in de zaken die bij God zijn. Of gewoon in de zaken bij God. Opdat hij offeren, gaven en slachtofferen voor de zonden. Maar toegepast op de Heer Jezus Christus is de gedachte dat door ten hemel te varen offerde hij zichzelf. Hij ging er niet naartoe om daar dan vervolgens een offer te brengen. Dat is de situatie onder het oude verbond. Zo wordt het uitgebeeld. Maar in de toepassing daarvan onder het nieuwe verbond is de gedachte dat de Heer ten hemel voer en zo zichzelf offerde. Oh ja, ik weet het. Dan zegt men, ja, maar dat kan toch niet, want hij bracht toch een offer aan het kruis van Golgotha. En dan gaan we weer, hè. Dezezelfde Hebreeënbrief zegt dat hij toen geen hoge priester was, geen priester was. En hij kan dus niet een priesterlijke taak vervuld hebben. Want hij was uit Juda, was onder het oude verbond nog dus. Toen hij stierf was het onder het oude verbond. Toen was de Heer uit Juda, over welke stam Mozes niks gezegd heeft over het priesterschap, zegt dezezelfde Hebreeënbrief. Kortom, daar kan het niet op van toepassing zijn. Het is andersom. Hij werd pas hoge priester door zijn opstanding uit de dood. En als hij daarna een offer gebracht heeft, kan het alleen nog maar zijn dat hij inderdaad zichzelf beschikbaar gesteld heeft voor, nou, onder andere dan, en vooral in de eerste plaats, de roeping van de gemeente enzovoorts, heeft zichzelf geofferd. Dat is het. En dat deed hij door inderdaad zich terug te trekken uit de wereld, het koningschap achter zich te laten, voorlopig althans, dan wel zijn koningschap uit te stellen, en door zich over te geven voor of aan de gemeente. Want dat is wat in de andere Paulinische brieven allemaal gezegd wordt. Dat bedoel ik maar, daar staat de term hogepriester niet bij, maar daarna wordt het wel beschreven. Hij heeft zich voor ons allen overgegeven, hij heeft zich voor de gemeente overgegeven enzovoorts. Want dat is het offer wat hij bracht zichzelf. Dus inderdaad, hij ging daarheen en offerde daarmee zichzelf. En van hem staat dan vervolgens in vers 4... En niemand neemt zichzelf die eer aan om hoge priester te zijn, maar die van God geroepen wordt, gelijkerwijs als Aaron. En de bevestiging van die roeping van Aaron vonden wij natuurlijk vanavond in nummer 17. Kortom, iemand wordt hoge priester niet omdat de mensen hem kiezen en hem dus naar God als het ware afvaardigen, Maar iemand wordt hoge priester omdat God hem kiest uit de mensen. Waar nog bij komt dat het ook niet alleen beschouwd wordt als een taak of een functie, maar het wordt ook beschouwd als een eer. En niemand neemt zichzelf die eer aan. Eer kan men alleen ontvangen van iemand die hoger is. Dat weet men tegenwoordig ook niet meer. Het is heus geen eer als hij door het volk gekozen wordt, hoor. Dat is geen eer. Hoezo? Van wie zou je eer moeten ontvangen? Door het volk? Is dat eervol dan? Kon dat toch? Eer moet je ontvangen van iemand die eer heeft. Nee, geld kun je ook alleen ontvangen van iemand die geld heeft. Eer kun je ook alleen ontvangen van iemand die eer heeft. Die zelf eervol is en met eer en heerlijkheid gekroond is. Kortom, deze hoge priester ontvangt die eer om hoge priester te zijn. Maar die ontvangt hij van iemand die hoger is dan hij. Van God zelf namelijk. En dat is wat er staat. Vers 5. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te zijn. Heb je dat? Verheerlijkt om hoge priester te zijn. En wat u nou even moet onthouden, is dat dat twee keer hetzelfde is uiteraard. Het had ook gewoon kunnen staan, alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt. Want uit het verband met het voorgaande vers is al duidelijk dat die verheerlijking inhoudt de aanstelling tot hoge priester. Toch? Ja, dit zijn gewoon leesoefeningen, hè? Niemand neemt zichzelf die eer aan, alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt. Dat is het, hetzelfde begrip hoor. Christus heeft zichzelf niet verheerlijkt. Kortom, Christus heeft zichzelf niet hoge priester gemaakt. Maar dat betekent automatisch dat waar ook in de Bijbel gesproken wordt over Christus die verheerlijkt wordt, daar wordt dus impliciet gesproken over Christus die tot hoge priester wordt aangesteld. Nou, wordt in het Johannes-evangelie gesproken over Christus die verheerlijkt zou worden? Ja, wat dacht u wat? Daar gaan alle hoofdstukken over ongeveer. Staat er ook steeds. Specifiek johannitische uitspraak zou ik bijna zeggen. Dat betekent dus dat het Johannes-evangelie spreekt over Christus die hoge priester zou worden. De term hoge priester worden staat er niet. Er staat verheerlijkt worden. Maar in de praktijk, toegepast op Christus, is dat volstrekt hetzelfde. Dat blijkt uit deze schriftplaats bijvoorbeeld. En nou ja, ik hoef er verder niet op in te gaan, maar alle brieven verder spreken over de verheerlijking van Christus. Over de verheerlijkte Christus die gezeten is aan de rechterhand Gods. Misschien houden we daar nog eens een studie over, om te zien dat inderdaad alle nieuwtestamentische boeken de Heer Jezus Christus kennen als degene, en noemen als degene die aan de rechterhand Gods gezeten is. Verheerlijkt. Dan is hij dus hoge priester. En de andere route is natuurlijk die van dat het noemen van Christus aan de rechterhand Gods gewoon altijd afgeleid is van Psalm 110 vers 1. De Heer heeft gesproken tot mijn Heere zit aan mijn rechterhand. Daar is het altijd van afgeleid. En daar staat bij dat tot hem gezegd werd, gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dus blijft altijd hetzelfde. Elke keer als er gezegd wordt dat Christus zit aan de rechterhand Gods, staat er dus dat hij hoge priester is. Naar de ordening van Melchizedek en dus hoge priester van het nieuwe verband. Dus laat dan niemand weer zeggen dat Christus niet onze hoge priester is, omdat het bijvoorbeeld niet in de Efezebrief zou staan. Men vindt dat het daar moet staan. Men schrijft God voor waar hij de dingen moet zeggen dan, hè. We vinden dat het daar moet staan. Nou, daar staat het ook. Daar staat dat hij inderdaad uitermate verhoogd is en gezeten is aan de rechterhand Gods, ver boven alle overheid en macht en wat er maar wezen mag. Dan is hij vanzelfsprekend hoge priester. Naar de ordening van Melchizedek. Bovendien staat erbij dat hij daar gezeten is vanwege de werking der sterkte van Gods macht die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de dood heeft opgewekt en gezet aan zijn rechterhand. Nou, die opstanding van Christus werd zojuist geïllustreerd in die staf van Aaron. Leven, onvergankelijk leven. En meteen, niet alleen opgewekt uit de dood, maar gezet aan Gods rechterhand. Het is één gedachte. En daar gaat het om. Als we hem kennen als de opgewekte en verhoogde, dan kennen we hem dus als de hoge priester, want dat is hetzelfde. Dat er niet altijd bij staat, ja hoor eens, moet dat dan? Dat hoeft toch zeker niet? Het zijn gewoon verschillende manieren om hetzelfde te beschrijven, maar het komt allemaal bij elkaar in die ene gedachte. God heeft de Heer Jezus Christus opgewekt uit de dood, uitermate verhoogd en gezet aan zijn rechterhand. Hij heeft hem verheerlijkt. En wat staat hier? Alzo ook, heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden. Daarmee is gezegd dat de verheerlijking van Christus hetzelfde is als zijn aanstelling tot hoge priester. Dat is nu al gezegd. Maar in de tweede helft van het vers en volgende vers staat het ook. Want daar staat, tweede helft van het vers, maar die tot hem gesproken heeft, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Let u op wat er staat. Er staat dus dat degene die tot hem gesproken heeft, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, die heeft hem als hoge priester aangesteld. Hoe dan? Nou gewoon, door tot hem te zeggen, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. In gewoon Nederlands, gij zijt mijn erfgenaam, want dat is zoon. Heden heb ik u aangesteld. Of gewoon, vanaf nu heb ik u aangesteld. Vanaf nu bent gij mijn erfgenaam. En dus, want daar staat hier, en dus, mijn hoge priester. Er werd tot hem gezegd, gij zijt mijn zoon. En daardoor, volgens dit vers, werd hij tot hoge priester aangesteld. Zodat elke keer als wij over Christus lezen als over de Zoon van God, impliceert dat dat hij de hoge priester is, naar de ordening van Melchizedek. En onthoud het vooral, hè. Het is altijd dezelfde waarheid, maar het zijn altijd andere woorden. Als gezegd wordt dat hij verheerlijkt is, betekent dat hij is hoge priester. Als gezegd wordt, gij zijt mijn zoon, betekent dat gij zijt hoge priester. Volstrekt hetzelfde. En er staat er ook achter weer, gaat gewoon verder. Namelijk, gelijk hij ook in een andere plaats zegt, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Gelijk hij ook in een andere plaats, namelijk in een andere psalm, psalm 110, zegt, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Maar let op, het gelijke betekent dat de uitspraak in psalm 110, vers 4... gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek, dezelfde betekenis heeft als de uitspraak in Psalm 2, vers 7. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Staat hier toch? Nou, daar gaat het maar om. Dat die dingen dus hetzelfde zijn, dezelfde betekenis hebben. De woordkeus is alleen anders. Nou en? Maar het gaat om dezelfde zaak. En dan even weer terug naar vers 5 van Hebreeën 5, waar dus tot hem gezegd wordt, gij zijt mijn zoon. En dus in de betekenis van, gij zijt mijn hoge priester. Dan moet ik meteen aan toevoegen dat als u het opzoekt, en dat doe ik nou even dus, als u het opzoekt in psalm 2, dan zou je in psalm 2 een andere conclusie trekken. Niet een tegenstrijdige, maar een andere. Een aanvullende bedoel ik, hè? Dat is de andere helft van het verhaal. Want in Psalm 2 staat dat God zegt in vers 6, ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, of gezalfd, dat mag ook hoor, over Sion, de berg mijner heiligheid. En in vers 7 spreekt de Heer Jezus zelf, de Zoon dus, en zegt, ik zal van dit besluit verhalen. De Heer heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Daar moet je uit concluderen dat de zoon uit Psalm 2 vers 7 dezelfde is als de koning uit Psalm 2 vers 6. De zoon is hier dus koning. Maar in Hebreeën 5 vers 5 is de zoon de hoge priester. Naar de ordening van Melchizedek, want dat staat erbij in vers 6. Ook twee aansluitende versen. Heb je dat? Ik zal het nog een keer zeggen. Psalm 2 vers 6 noemt hem de koning. En Psalm 2 vers 7 noemt hem de zoon. Dat is dus hetzelfde. Maar Psalm 2 vers 7 wordt letterlijk aangehaald in Hebreeën 5 vers 5. En daar wordt hij in vers 6, op grond van die uitspraak, de priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek genoemd. Zodat als Christus tot zoon wordt aangesteld, wordt hij aan de ene kant aangesteld dus ook tot koning en aan de andere kant tot priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Het is volstrekt hetzelfde. En alles bij elkaar heet dat gewoon de verheerlijking van Christus. En overal waar je die term in de Bijbel tegenkomt, gaat het dus inderdaad over Christus als de hoge priester. Ook als het woord daarbij niet expliciet genoemd wordt. Nou, en eigenlijk zou ik dan voor de volledigheid er nog op moeten wijzen dat diezelfde uitspraken die we nou genoemd hebben, tegelijkertijd ook spreken over de opstanding van Christus. Het is namelijk zijn opstanding waar het eigenlijk over gaat. Ik heb dat net al even aangehaald uit Efeze 1, want daar stond dat er werd gesproken over de werking der sterkte zijner macht die hij gewrocht heeft in Christus. Als hij hem uit de dood heeft opgewekt en gezet aan zijn rechterhand in de hemel. Let op, één keer. De werking der sterkte zijn de kracht die hij gewrocht heeft in Christus. Als hij hem uit de dood heeft opgewekt en gezet aan zijn rechterhand in de hemel. Dat zijn die twee dingen, opstanding en hemelvaart. Dat is één ding. Want om precies te zijn, de verheerlijking van Christus, zoals genoemd in het Johannesevangelie bijvoorbeeld dan, maar zoals ook bijvoorbeeld in 2 Korinthe, daar komt het ook nogal veel voor, is niks anders dan de opstanding en hemelvaart van Christus. Het is gewoon de beweging van de uiterste vernedering naar de uiterste verhoging. Dat is één ding. En dat betekent weer dat elke keer als er gesproken wordt over zijn opstanding, gaat het dus vanzelfsprekend over het hele proces en dus over zijn totale verhoging en verheerlijking. En dat betekent dus dat elke keer als gesproken wordt over zijn opstanding uit de dood, wordt er gezegd dat hij werd aangesteld tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Het is niet wat anders. Het is de verheerlijking, de verhoging, de aanstelling tot zoon, de aanstelling tot koning van Christus. Maar er hoort vanzelfsprekend bij, zoals we gezien hebben in deze teksten, zijn aanstelling tot hoge priester, want hij is koning en hoge priester. En denk er dan om, Melchizedek wordt genoemd koning, 2 keer. Want Melchizedek, dat is al een keer koning, hè? Koning der gerechtigheid en koning van Salem, koning des vredes, zoals Hebreeën 7 dat verklaart. Maar hij wordt beschreven als priester, niet als koning, hij wordt beschreven als priester. En daar gaat het maar om. En als Christus dus opstond uit de dood en zo tot koning werd aangesteld, werd hij tot priester aangesteld. Het is volstrekt hetzelfde. Maar, nou even terug naar die kwestie van Psalm 2. In Psalm 2 vers 7 heet hij zoon en in vers 6 koning. En in de vergelijking met Hebreeën 5 vers 5 en 6 heet hij dan dus ook priester. Maar diezelfde uitspraak uit Psalm 2 wordt aangehaald in Handelingen 13. Zou iedereen eigenlijk uit zijn hoofd moeten weten. In de toespraak van Paulus. En het onderwerp van die toespraak is de opstanding van Christus. En die zegt in vers 32 van Handelingen 13. Wij verkondigen u de belofte die tot de Vader geschied is. Dat God die belofte vervuld heeft. Belofte is vervuld. Dat God die belofte vervuld heeft aan ons, hun kinderen, de kinderen van die vaderen namelijk, als hij Jezus verwekt heeft. En dat verwekken slaat niet op zijn geboorte of iets dergelijks, ook niet op iets daaraan voorafgaand, maar slaat gewoon op zijn opstanding. Dat blijkt, want het staat in de volgende verse. Het staat namelijk in vers 33... Gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dat hij hem uit de doden heeft opgewekt enzovoorts. Met andere woorden, het wordt uitdrukkelijk hier gezegd dat de uitspraak, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, van toepassing is op de opstanding van Christus. Maar dan hebben ze alle drie bij elkaar. Hier staat de uitdrukking, gij zijt mijn zoon, duidt op de opstanding van Christus. In het vers daarvoor in Psalm 2 staat dat het slaat op zijn aanstelling tot koning. In het vers daarop in Hebreeën 5 staat dat het slaat op zijn aanstelling tot priester. Dus al die drie horen bij elkaar. Opstanding uit de dood, aanstelling tot zoon, aanstelling tot koning, aanstelling als priester bovendien. Als je zou vragen, wat houdt dat zoonschap in? Dan zeg ik, koningschap en priesterschap, wat anders? De eerstgeborene uit de dood, degene met hoogste erfrecht, wordt aangesteld tot koning en tot priester, tot hoofd van de familie, de stam, de mensheid, maakt niet uit. Koningschap, priesterschap. En daar gaat het maar om. Zodat opstanding en hemelvaart van Christus één ding is, en bij dat ene ding is ingesloten zijn aanstelling tot koning, dat zal ook waarschijnlijk niemand ontkennen, maar dus ook zijn aanstelling tot priester. En mocht er iemand zijn die zegt, maar hij is niet onze priester, dan is mijn volgende vraag, van wie dan wel? Van de ongelovigen soms. Wie vertegenwoordigt? De priester vertegenwoordigt de mens bij God. Welke mens dan? De gelovige of de ongelovige mens? De gelovigen, nou dat zijn wij toch, we kennen maar één soort gelovigen, dat is de gemeente van vandaag. Ja, als priester moet u toch een volk vertegenwoordigen, anders kan je geen priester zijn. Nou, wie dan? Nou, niet de mensheid.